Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het tweede zestal. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op 12 juli 1840. Dat was in zijn beginjaren van zijn prediking. De titel is Het vastkleven aan Gods getuigenissen, naar aanleiding van Psalm 119, vers 31. Ik kleef vast aan uw getuigenissen, o Heere, beschaam mij niet. Er zal wel niemand onder de levendgemaakte kinderen van God wezen, of hij zal op de een of de andere tijd zijn gewaarwordingen in de 119e psalm beschreven vinden. Letten wij op de toestand waarin zich de psalmist bevond, toen God de Heilige Geest het willen en het werken in hem werkte, en hem onderwees hoe en wat in deze psalm te spreken, dan ontdekken wij weldra dat hij op die tijd niet in de verrukkelijkste genietingen, noch in de diepzinkende wanhoop was, maar dat hij door de bewerkingen Gods tot een kalme bevinding geleid werd, zodat hij, liggende aan de voeten van zijn Heere, op hem zijn ogen gedurig gericht had, wachtende wat uit zijn mond zou gaan, en na de openbaring van zijn barmhartigheid en ontferming, het welk alleen zijn spijze en zielverzadigend deel was. In onze tekst brengt hij het de Heere daarom in gedachte wat hij aan hem gedaan en waartoe hij zelf genadig bekwaam gemaakt was, en neemt dat ten grondslag om nog meer te vragen. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. O Heere, beschaam mij niet. Onderzoeken wij dan met Gods hulp ten eerste wat Gods getuigenissen zijn en hoe de ziel daaraan vasthoudt, en ten tweede welke uitwerking dat heeft. Wat zou dan de psalmist hier met Gods getuigenissen bedoelen? Zou hij niets anders dan de letter der waarheid op het oog hebben? Niets meer dan op die tijd van de Heilige Schrift geopenbaard was? Ik geloof dat het iets meer zegt. Hoe groot toch de eerbied mag zijn die Gods kinderen de Heilige Schrift toedragen, en hoe ontwijfelbaar zij dezelfde als een goddelijke openbaring omhelzen, evenwel zijn het die getuigenissen, welke van de lippen des Heren in hun zielen dalen, waaraan zij zich in het bijzonder hechten. Zij kleven zozeer niet aan de letter van het woord, de uitwendige letters en de woorden, maar aan zodanige getuigenissen, welke door de genade van God in hun ziel dalen door middel van die Heilige Schrift. Zullen wij de Bijbel als een goddelijke openbaring aannemen, dan moet de Heilige Geest het ons eerst aantonen dat hij door Jehovah is ingegeven. En ik ben er bij mezelf van bewust dat niemand hem als Gods woord zal aannemen, tenzij hij enigermate dezelfde ingeving in zijn ziel ontvangen heeft. Hij mag door uitwendige bewijzen of door de overlevering der vaderen overreed zijn van de goddelijkheid van het woord, maar niemand zal de Heilige Schrift uit zielsovertuiging, uit de gewaarwordingen van zijn geweten, of door de onderhandelingen met God als een heilige openbaring van God aannemen, zo hij geheel onbekend is met de openbaringen van de Heilige Geest, die dit goddelijke boek ingegeven en ter beschrijving bevolen heeft. Zullen wij daarom aan de geschreven getuigenissen als één geheel vastkleven, het welk onderscheiden is van een bijzondere daad des geloofs, betrekkelijk een gedeelte van Gods woord, dan moet er wel een levend geloof in onze ziel zijn, geloof door God geschonken en door hem genadig gewerkt. Om het woord van God dan aan te nemen, gelijk het van hem komt, dat schijnt mij toe een van de eerste lessen te zijn die de Heilige Geest in de ziel inprent. En hiervan spreekt de apostel Paulus als hij tot de Thessalonicenzen zegt: Gij hebt het woord der prediking van God, het welk gij van ons gehoord hebt, aangenomen, niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. En waarom? Dewijl het werkt in u die gelooft. Maar deze eerste aanneming is daarom nog geen gehele aanneming van het woord van God, maar alleen van dat gedeelte dat de Heere aan de ziel geopenbaard heeft. En wanneer hij een lichtstraal uit de Heilige Schrift in de conscientie heeft doen indalen, dan zien wij licht in dat licht, en het ontdekt ons de waarheid en de wezenlijkheid van alle aardse openbaringen. En zo is het. Als er een lichtstraal der zon door de wolken schiet, dan geeft hij ons ontegensprekelijk bewijs van het heerlijke aanwezig zijn van de zon. Ontvangen wij dus een waarheid van God in onze ziel, dan nemen wij ook de gehele Bijbel als een openbaring van God aan. En daarom is het aan de andere kant even waar dat hij die nooit een waarheid als een lichtstraal uit die grote bron van waarheid uit hem, die de weg, de waarheid en het leven is, in zijn ziel ontvangen heeft, de goddelijkheid van de Bijbel betwijfelt en zich niet verenigt met hen, die hem als een openbaring van God erkennen en lief hebben. Dit is dus de eerste straal van het hemelse licht, dat uit de bron der waarheid in de ziel daalt. Jehovah, de Heilige Geest, rijdt als het ware op deze lichtstraal in de ziel en brengt met haar zulke bijzondere waarheden als hij weet dat goed zijn. De levendmaking geschiedt in een zeker opzicht niet met alle kinderen Gods op dezelfde wijze. Aan aller conscientie wordt niet dezelfde ondeelbare waarheid met kracht ontdekt. Evenwel is er waarheid, dat is een gedeelte van de waarheid, het wezen en de mening van Gods woord aan ieders hart, met kracht door de Heilige Geest toegepast. Anderszins zouden zij niet gebaard zijn door het woord der waarheid, naar aanleiding van Jacobus 1. Ze zouden anders niet gezegd worden om wedergeboren te zijn uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. 1 Petrus 1. Hoe zou zich de geest der waarheid dan van de waarheid kunnen bedienen om hun geestelijke leven te onderhouden? Maar hebben wij het nu over de bijzondere getuigenissen die God aan zijn uitverkorenen openbaart? Een eerste getuigenis die God op het hart en het geweten van zijn kinderen bindt, dat is een bekendmaken met zijn aanwezen. Ik bedoel, zijn geestelijke bestaan, een ontdekking van hem, gelijk hij wezenlijk is, en gelijk hij zich in Heilige Schrift geopenbaard heeft. Uit de schepping mogen wij een flauw denkbeeld hebben van een God der natuur. Uit de opmerkelijke tussenkomst der goddelijke voorzienigheid mogen wij een regerende God ontdekken. Maar Jehovah, de drie enige te kennen, gelijk hij wezenlijk is, geestelijk met hem om te gaan, gelijk hij zich in zijn woord ontdekt heeft, hem te kennen als het beginsel van het eeuwige leven, waar vindt men dit dan bij hen, wie hij zichzelf genadig dus openbaarde? Het is waar, wij kunnen klare, stelselmatige denkbeelden van God hebben, ze kunnen met de letter der waarheid wel overeenkomen, maar alle uitwendige denkbeelden, bespiegelingen of inbeeldingen die wij ons van Gods wezen vormen, die leren ons hem niet geestelijk kennen. Dit ontvangen wij alleen door de onmiddellijke ontdekking van hem aan de ziel. Alle andere kennis bestaat in het vlees, is de enkele vrucht van het schepsel en schiet daarom geheel tekort bij die kennis, die geestelijke wijsheid en het eeuwige leven is. En leren wij op een geestelijke wijze dat er een God is, Dan ontdekken wij niet alleen zijn aanwezen, maar ook zijn wezen. Door een inwendige getuigenis van zijn mond en door de toepassing van zijn uitspraken aan onze harten, leren wij hem kennen als de rechtvaardige en de heilige, dat hij de overtreder niet onschuldig zal houden en dat zijn diep doordringend oog de verborgenste schuilhoeken der ziel doorzoeken. Dit alles kan een mens ook uit de letter van de Bijbel weten, maar dan brengen deze waarheden geen geestelijk onthaal, verkeer of gewaarwordingen mee. Maar past God de Heilige Geest de waarheid Gods met kracht aan de ziel toe, dan verwekt hij daardoor ook zodanige geestelijke gewaarwordingen, verzuchtingen en oefening, als hij naar zijn welbehagen maar goed vindt. Zeg mij, waaraan toetst gij uw waarheidskennis? Aan de hoeveelheid teksten die gij door lezen of horen geleerd hebt? Aan uw bekwaamheid om wat gij in de schrift ziet uit te leggen? Of door het verstand dat gij hebt, schrift met schrift te vergelijken? Wat een armzalige kennis, zo gij anders niet hebt, want zij bestaat in het vlees, en bij deze schemerende letterbespiegeling blijft de ziel dor en koud voor God. Toetst uw kennis aan deze toets, welk gevoel bracht zij teweeg, welke oefening voor God, welke verzuchtingen in de tegenwoordigheid van hem, met wien gij te doen hebt, welke smeekgebeden deed zij tot hem, in wiens tegenwoordigheid gij nu en dan alleen zijt. Deze toets past op elke graad, hoogte en staat van het geestelijke leven, voor zover dat leven in beoefening is. Maar zetten wij ons tot een meer bijzondere beschrijving van deze getuigenissen, dan kunnen wij ze in twee grote klassen verdelen. Te weten, getuigenissen tegen ons en getuigenissen voor ons in de weg van bevinding. Het is waar, al de getuigenissen Gods, het zij van de wet of van het evangelie, het zij tot overtuiging of vertroosting, het zij ter neerwerping of opbouwing, al de getuigenissen Gods zijn wezenlijk voor, dat is ten goede van de ziel. Maar als een zaak van eigen bevinding beschouwd, haar bij het licht van onze gevoelens gezien en aan de balans van onze oefeningen gewogen, dan hebben wij de getuigenissen Gods in twee klassen te verdelen. De getuigenissen tegen en getuigenissen voor ons. Ik heb met Gods hulp voorgenomen om u aan te wijzen hoe de levend gemaakte ziel aan beide deze getuigenissen kleeft en vasthoudt, en dat het een kenteken en bewijs is voor het geestelijke leven in de ziel, wanneer zij aan die getuigenissen kleeft, welke zij van Jehova's lippen in zich ontvangt. Wij zullen dan ten eerste beginnen met een blik te slaan op de ziel in haar eerste nadering tot God, in de eerste uitgieting van haar verzuchtingen, begeerten en behoeften naar hem, in de eerste belijdenis voor hem, wegens haar rampzaligheid en ellendigheid, in haar eerste overtuiging van het gewicht en de last der zonde, en de eerste diep gevestigde en hevige pijnen van een schuldig geweten. Dit toch is de toestand van de ziel, waar God een getuigenis in de conscientie deed dalen, dat is, aan wiens hart hij zijn woord met kracht toegepast heeft, het zij naar de eigenlijke letter of in zijn wezen en inhoud. Deze ontwaakte ziel heeft nu een gezicht gekregen van zijn heiligheid, een geestelijke kennis van hem als een God waar niet mee te spotten is. En zodra is dit getuigenis niet in het hart gedaald of het omhelst haar, dat is, het kleeft eraan vast, in het eerst wel niet met liefde, maar toch met geloof. Want vasthouden wat God openbaart is de bezigheid des geloofs, het werk des geloofs met kracht. Veronderstelt niet dat het geloof een reiziger is die het woord van God doorkruist om de zelfschone voortbrengselen waar te nemen. Het geloof, vooral in zijn kindsheid, schept geen genoegen in de heilige schriften doorzoeken, opdat zij elke kust en oever zou kennen en gewaar worden. Nee, het is een stil in huis blijvende genade, wiens werk in niets anders bestaat dan te kleven aan Gods openbaringen, in beoefening te brengen wat God ontdekt, in te handelen met hetgeen de Heilige Geest toepast. Daarom heeft hij, wiens geloof niet blijft bij hetgeen dat God heeft geopenbaard, wiens geloof met iets anders werkt dan met hetgeen krachtig aan de conscientie gebracht is en toomeloos ronddwaalt. Ik zeg, hij heeft daarin een duidelijk bewijs dat hij ledig is van het geloof der uitverkorene Gods. Het kan niet anders of het geloof kleeft aan hetgeen God hetzelfde ontdekt heeft. Maakt hij zijn hart doorzoekende tegenwoordigheid aan de ziel bekend, ontdekt hij haar zijn heiligheid, openbaart hij zich als een God met wie niet te spotten is, die door geen valse dienstbewijzen en ijdele opofferingen van het vlees gehoond wil worden, ontdekt hij aan haar dat elke beweging, elke gedachte en alle woorden en werken naakt en geopend voor hem zijn. De ziel kleeft aan die getuigenissen vast, omhelst ze, handelt met haar en wordt daardoor geoefend. Doch zodra begint de mens niet te kleven aan het getuigenis dat in zijn ziel gedaald is, en zich te houden aan hetgeen God met kracht aan haar openbaarde, of van verschillende zijden steken de vijanden de hoofden op om haar terzijde af te leiden. Hier openbaart zich de grote strijd in de ziel, en wel tussen het geloof dat aan de goddelijke getuigenissen vastkleeft, en de vijanden des geloofs die haar van haar ligging tegenover die getuigenissen zoeken weg te drijven. De Heere geeft een zeker getuigenis in de ziel, en het geloof handelt daarmee en kleeft eraan vast. Maar nu ook spannen alle vijanden samen om het geloof in haar verrichtingen te belemmeren, het van haar arbeid te verdrijven en van de grond te jagen die het geestelijkerwijze betreden heeft. Komt, laat ons dit meer in het bijzonder beschouwen. Punt A. Als het geloof aan de Heilige Schrift vast begint te houden als een ingegeven waarheid des geestes, dan ontspringt uit de diepte van het vleeselijke gemoed het ongeloof, om tegen het plechtige getuigenis door God aan de ziel gegeven te strijden. Ik heb het zelf ervaren, dat het ongeloof niet gekend wordt, tenzij het geloof gekend wordt. Ik wist eerst niet dat het zulk een reus, een zoon van Enak was, als dat het is. Ik was met zijn krachten niet bekend. Maar ik ondervind het nog dagelijks, dat hij mij, ondanks alle tegenspartelen en tegenstand, op zijn armen kan wegdragen. Behaagde de Heere ons om het plechtige getuigenis te schenken dat de Bijbel zijn woord is, dat hij de auteur is en het geloof neemt dat getuigenis aan, dan ontwaakt alras die reus uit zijn sluimering. Hij verlaat de spilonk, die hij in het verborgen van het bedenken des vleeses bewoonde, om dit kindse geloof, dit tedere gewicht, de strijd aan te doen en het van die plaats te leiden, zo niet weg te jagen, waar God het gesteld had. En zie daar dan de strijd. Het geloof zegt, ik gevoel dat het woord waarheid is. Nee, zegt het ongeloof, daarin bedriegt gij u. Het geloof zegt dan, ik gevoel dat het zo is, en hoe zou ik het dan niet geloven? Maar het ongeloof zegt, uw gevoelens, dat zijn nog geen bewijzen. Het geloof zegt, ik weet het zeker, omdat het God aan mij geweten en aan mijn hart bekend gemaakt heeft, en wie zal hem dan tegenspreken? Maar het ongeloof zegt, dat was maar een inbeelding, gij weet er niets van. Zo is hier de strijd tussen het geloof dat aan Gods getuigenissen vastkleeft en daardoor geoefend wordt, en het ongeloof dat daartegen redeneert en het geloof zoekt weg te vagen en te overstromen met de vloeden die uit de mond van de draak geworpen worden. Doch het geloof laat daarom nog niet los, omdat er met hetzelfde goddelijke vrees gemengd is. Daar gaan met het geloof in zijn eerste uitgaande daden schuld en veroordeling gepaard. Geweldige oefeningen, kwellende gewaarwordingen, pijnlijke beroeringen en benauwdheden vergezellen het. En hierdoor wordt het geloof op de rechte plaats gehouden. Het geloof dus, door de goddelijke vrees ondersteund, zoekt dit ongeloof, monster als dat het is, om dat terug te stoten, omdat het niet door hem vervoerd zou worden. Het geloof gemengd met en zwoegende onder veroordeling en zelfverfoeiing kan de God onterende leugen niet aannemen dat de Heilige Schrift geen eigen woorden van God zijn. De ziel, die haar angsten, smarten en jammeren op een geestelijke wijze kent, kan haar gevoelens nooit lange tijd wantrouwen, noch haar eigen gewaarwordingen leugen heten. Maar dan punt B, de eigen gerechtigheid, dat is ook een vijand die zich van een andere zijde opdoet om, was het mogelijk, dat geloof van zijn standplaats te verdrijven. Wat gelooft eigenlijk het geloof in zijn eerste oefeningen? Dat de wet een zuivere, een volkomen gerechtigheid vordert, dat God een volkomen heiligheid eist, dat al onze eigen deugden niets waard, ja, een wegwerpelijk kleed zijn. Zo spreekt het geloof in overeenstemming met Gods woord. Maar dat staat de eigen gerechtigheid tegen. Zij wil niet dat het geloof de waarheid van God geestelijk zal verstaan, gelijk God die geopenbaard heeft. Zij zoekt zich te versieren met een kleed dat door Gods geest niet geweven is. En hetgeen Gods woord en zijn getuigenissen in het hart planten, wil zij bekladden en vuil maken. Zij zoekt dat te pleisteren en schuil te houden, opdat het licht van Gods aangezicht het niet zou bestralen. Zie hier dan de hete strijd. Het geloof te midden van schuld, veroordeling en verfoeiing van zichzelf, goddelijke vrees en eerbied in al zijn oefeningen jegens God en de eigen gerechtigheid. Aan de ene kant overreed te zijn dat wij verloren, diep bedorven en walgelijke schepselen zijn, en aan de andere kant een eigen gerechtigheid bezitten die deze overtuigingen zoekt te blussen, dat werk te verdonkeren en het in haar onpeilbare kolk te verzwelgen. Welk een tegenstelling! Maar vroeger of later breekt het levende geloof door alle vermommingen heen en heft zich zodanig omhoog, dat haar ongetemperde kolk kraakt en ineenvalt, waardoor de ziel naakt voor God komt te staan, opdat zij bevindelijkerwijs bekleed zou worden met de mantel van een toegerekende gerechtigheid. Zie daar iets van het getuigenis tegen ons en het vastkleven van het geloof aan dezelfde. Laat ons nu ten tweede de getuigenissen voor de ziel beschouwen, dus zojuist tegen en nu voor de ziel. Na enige tijd zal de Heere aan de ziel een getuigenis geven dat hij genadig is, dat er barmhartigheden bij hem zijn, opdat hij gevreesd zal worden, dat er vergeving is door het bloed van het lam, dat er een heerlijke gerechtigheid gewerkt is door de gehoorzaamheid van de Zonen Gods. Zo ontsteekt hij door een getuigenis aangaande Jezus het geloof om Christus Jezus de Heere aan te nemen, als onze volkomen zaligheid en onze ganse begeerte. Hier is het ook het werk des geloofs met kracht aan dit getuigenis vast te kleven. Het geloof wil, nog kan zich niet van de plek waar God het op geplaatst heeft afbrengen. Openbaart de Heere zijn gramschap en toorn, het geloof neemt dat aan en kleeft eraan vast. Ontdekt God zijn barmhartigheden, het geloof gelooft dat en kleeft eraan vast. Welke waarheden Gods geest ook uit de Bijbel aan de ziel toepast, het is de werkzaamheid van het geloof om het geopenbaarde aan te nemen en te omhelzen. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Toch, wanneer de Heere een getuigenis aan het hart en de consciëntie geeft, Als hij een woord van vertroosting aan de ziel toevoegt, als hij haar vrede met hem geeft te genieten, als hij enige dauwdruppels van het bloed der verzoening op haar sprengt, als hij zijn eeuwig welbehagen haar duidelijk en klaar vertoond heeft en de ziel kleeft aan die getuigenissen vast, dan welt er iets van de bodem van het vleeselijke gemoed op, dat ongeloof heet, dat niet dan strijd voert tegen het geloof en niets minder beoogt dan het geloof uit zijn staat te rukken en zijn arbeid te stuiten. O, welk een werk is het? Het werk des geloofs met kracht. Men spreekt zoveel van het geloof alsof het niets te verrichten had. Maar waarlijk, ik kan mij niets arbeidzamer voorstellen dan het levende geloof. Het levende geloof werkt altijd. Ik bedoel, als de geest des Heren het werkende maakt. Door altijd, meen ik te zeggen, al die tijden als de Heilige Geest het in beoefening brengt. En alleen voor zover als het geloof in de ziel werkt, ja ook krachtig werkt, bewijst het ons het geloof van Gods uitverkorenen, of het geloof van Gods gave te zijn. Zodra de Heere dan de ziel door het geloof op een aangename wijze overreed, dat wij eeuwig de zijne zijn, zodra er enige uitvloeisels van het genadige welbehagen in onze zielen ondervonden worden, dan zijn er ook menigerlei vijanden die hun hoofden opheffen om, waren het mogelijk, dat geloof te verdingen. Soms openbaart zich een gehate, verwaandheid en trotsheid uit het vleeselijke gemoed, om de ziel van de plaats te drijven waar God haar vestigde. Al Gods volk wordt niet op een even krachtige wijze verlost. Er zijn verschillende graden hieromtrent. Sommigen die worden krachtdadig verlost door een gezegende ontdekking van Christus aan hun zielen, waardoor zij zich ineens in de volle blijdschap en de vertroosting van het evangelie mogen verheugen. Bij zulken houden gewoonlijk deze aangename tijden het langste stand, en hun zielen genieten het liefelijke bewijs dat zij kinderen Gods zijn, voor de grondlegging der wereld door Jehovah bemind. Maar zo worden al Gods kinderen niet bedeeld, daar zijn er, welke verlossing niet zo duidelijk zichtbaar is. De uitstorting der liefde Gods is niet zo openbaar. De getuigenissen van Jehovah's liefde en barmhartigheden zijn zo klaar niet ontdekt. Het bezoek is kort en voorbijgaand, gelijk er bij Hooglied 2 van de liefste gezegd wordt: hij blinkt door de traliën, gelijk als wij iemand haastig voorbij onze vensters zien gaan, wiens gedaante wij wel opmerken, maar zijn gelaat kunnen wij niet met onderscheiding zien. Zo beweegt zich Jezus op een geestelijke wijze soms kort en voorbijgaande voor de traliën en geeft slechts een haastige schemering van de beminnelijkheid van zijn persoon, van zijn genade, bloed en gerechtigheid. In vergelijking van de voorgaande is deze openbaring zwak en machteloos. Het is een meer voorbijgaande en laat niet zulke diepe en voortdurende indrukken achter. En daarom schijnt het dat krachtige werk niet te zijn, waarnaar een kind van God zoekt en verlangt. Dit nu vat het ongeloof aan als een grondslag om erop te steunen, want de tegenstrevers ontzien zich niet, krachten van het geloof zich toe te eigenen, om daardoor in het hart bevestigd te worden. Een kind van God, dat niet zo krachtdadig veranderd is, dat slechts met enkele dauwdruppels der barmhartigheid besprengd werd, een schemering der liefde genoten heeft, en niet tot de volle genieting van vrede en vrijheid gekomen is, komt dikwijls in gezelschap van hen, die hun wonderlijke genoegelijkheden, gezegende vertroostingen, de verzekering dat hun namen in het boek des levens opgetekend zijn en hun klare bewijs van dat tot de huisgenoten Gods te behoren, meedelen. En dan begint zulk een ziel al dadelijk zijn bevinding met wat hij behoorde te zijn te vergelijken. Zij beschouwt die grote bezitting van anderen in tegenstelling van haar beperkte eigendom en ziet zij op haar schaarse en sobere strookje land, dat wordt het een niet moerassen en kolken vergeleken bij de bezitting van die rijke nabuur. En dan geschiet het niet zelden dat de vermetelheid ontspringt, die vervloekte vijand van een kind van God. En wordt de ziel vermetel, verwaand, dan wordt het getuigenis Gods verlaten. Het getuigenis was zwak, maar de verwaandheid zegt dat zij sterk was. Het bezoek was voorbijgaande, maar de verwaandheid verklaart het blijvende te zijn. Zo verheft zich de vermetelheid om de ziel van haar wezenlijke standplaats te trekken en in een vrijheid te plaatsen die God niet mededeelde en daarom vals is. Daar nu het werk des geloofs bestaat in vaste kleven aan het getuigenis Gods, zo openbaart zich hier de zwarigheid. De vermetelheid duwt het geloof verder dan haar standplaats, die het geloof zoekt te behouden, wezenlijk is. Het geloof heeft Gods vrezen voor de aandacht en hangt eenvoudig aan datgene wat het van God ontvangen heeft. Aan de andere zijde verheft zich niet zelden de moedeloosheid. Deze ziel wordt door de verwaandheid boven haar staat getrokken, door vermetelen en een valse vrijheid, geen daartegen, wordt moedeloos teruggedreven, wordt sidderende en verdenkt haar ganse staat. Beide zijn de tegenstrevers van het geloof. Beide zoeken de ziel van haar heil te beroven, haar van haar ware standplaats af te drijven, de een zus en de ander zo. De twee winden waaien in een tegengestelde richting, maar beider oogmerk is om het schip op de een of de andere ondiepte te zetten. Maar het geloof houdt vast, nu eens in spijt der verwaandheid, dan eens ondanks alle wanhoop. Het geloof kleeft het geestelijke getuigenis Gods aan, hoewel het bij tijden er verre af is, om haar voor een zuiver getuigenis te durven houden. Maar behaagt het God de Heilige Geest om zijn invloeden mee te delen, dan houdt het zich aan. Leeft door en werkt met het getuigenis door God hem meegedeeld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. En waren er geen moeilijkheden, geen beletsels, werd er niets in de ziel gevonden dat weerstand bood aan dat vastkleven aan Gods getuigenissen. Waarom bracht David het dan de Heere in gedachtenis? Hij stelt het de Heere voor dat hij aan zijn getuigenissen gekleefd had, alsof hij het hem herinneren wilde dat God hem niet alleen getuigenissen, maar een levend geloof gegeven had, opdat hij door het geloof aan die getuigenissen zou vastkleven met een voornemen des harten. Maar er zijn ter derde nog getuigenissen van een andere aard, dus niet zozeer getuigenissen tegen of getuigenissen voor, ten goede van ons aandeel in dat verbond der genade, als wel getuigenissen van goddelijke onderwijzing. Laat ons enige daarvan opnoemen. De Heer heeft in zijn woord verklaard, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk. Dat is een getuigenis uit de mond van God. En hoe neemt de ziel eerst dit getuigenis aan en omhelst haar? Door bekend te worden met de diepte der verdorvenheden van onze harten. Door het openbreken van de verborgen fonteinen der ongerechtigheid, de grote kolk welke daar in het binnenste huisvest. Dit getuigenis van de diepe en dodelijke verdorvenheden komt gewoonlijk niet in het eerst, maar na meer of minder een getuigenis van Gods welbehagen te hebben ontvangen, en hoe zou een mens het ook kunnen dragen, zo Gods barmhartigheden aan de ziel onbekend waren? Hij zou op die grond niet staande blijven. Wanneer de watervloeden losbraken, was er geen steenrots die zijn voeten betreden hadden. Hij zou dan in dat diepe moeras verzinken, als er geen vaste grond, geen droge plek was waarop zijn voeten vaststonden. En over het algemeen genomen, wordt er, voordat de ziel een getuigenis van barmhartigheid en liefde uit de mond des Heren ontvangen heeft, weinig van die diepe, inwendige verdorvenheid van de afzichtelijke bezoedeling des harten gekend, Maar nu komt er ook een diepe ontdekking van de inwendige verdorvenheid, van de arglistige bedriegelijkheid, van een alle verbeelding en beschrijving te boven gaande bezoedeling en besmetting van het kwade. Zijn inwendig gevoel stemt nu de getuigenissen van God aangaande het dodelijke en bedriegelijke hart toe. Hij kleeft aan die getuigenissen vast. Ik leef vast aan uw getuigenissen, alsof hij zeggen wil: de fariseer pocht op de waardigheid van de menselijke natuur, of bazuint de vermogens van het vlees uit. Ik kleef vast aan het getuigenis, mij gegeven, en waar mijn inwendige gewaarwordingen mee overeenstemmen, dat het hart arglistiger is, meer dan enig ding, ja, dodelijk. Dat er van de hoofdschedel af tot de voetzeel toe niets geheels te vinden is, diep onrein, vol wonden, striemen en etterbuilen. En aan dit getuigenis kleef ik vast, want ik bevind het in mijn binnenste waarheid te zijn. En hij moet er ook aan vastkleven, niet alleen in de letter, maar in de geest. Niet in de leer, maar in de bevinding. Niet alleen op het getuigenis van God en zijn woord, maar veel meer op het getuigenis van God in de ziel. Hij kleeft aan dit getuigenis met het ganse gevoel van zijn hart. Hij bekent dat zijn natuur van God is afgevallen, dat hij van nature vuil en walgelijk voor hem staat, hoewel hij door genade in de geliefde, in Christus gerechtigheid, aannemelijk mag staan. Wederom heeft God in zijn woord gesproken: ik, de Heere, haat het kwade. Dit getuigenis nu spreekt de Heere uit zijn woord tot de harten van zijn uitverkorenen. Hij drukt het zijn volk op het geweten dat hij een afschuw heeft van het kwade, dat hij het haat met een volkomen haat. En dat neemt hij uit de Heilige Schrift, grift het zijn volk in de ziel. En wie daarom geen diepe inwendige kennis van deze waarheden met zich omdraagt, is verstoken van de kennis des enigen en waarachtigen Gods. Ik, de Heere, haat het kwade. Zo de Heere dan het kwade haat, dan heeft hij ook een afkeer van alles dat het kwade zou inwilligen of aanmoedigen, het zij dan in welke werking of onder welke gedaante. Het geweten waaraan des Heeren haat tegen het kwade geopenbaard is, deelt ook werkingen en oefeningen tegen dat kwade aan de mens mee. Wordt zo iemand in de zonde verward of door de strikken des vleesjes en de Satans verzoekingen gevangen genomen, het plechtige getuigenis des Heeren: ik, de Heere, haat het kwaad dat eens in de ziel gedropen is, werkt in hem. Het geloof is daaromtrent in beoefening en een teder geweten brengt hem voor de voetbank des Heeren, om als klagende, zuchtende en kermende te belijden, welk een vuile ellendeling hij is, in zo door het kwade verstrikt te zijn, welk een monster van ongerechtigheid, welk een snoot bezoedeld en walgelijk beest hij voor de Heere is, dat hij met zoveel kwaad in zijn hart beladen is, dat hem gedurig over de wind en gevangen neemt. Wederom heeft God in zijn woord gezegd dat Jezus kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij kwam niet om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaren tot bekering te brengen. Welk een plechtig getuigenis! En dat getuigenis, namelijk dezelfde geest en inhoud, brengt de Heere uit het woord over tot de harten van zijn volk. De ziel welke dit getuigenis ontvangt, zegt hoogst verwonderd: wie ben ik? Ach, een arme, schuldige, vuile en bezoedelde ellendeling, diep bedorven en verloren, van de hoofdschedel aan tot de voetzeel toe met walgelijkheden vervuld. Als de Heere op een zielverheugende wijze barmhartig en genadig de zondaar in het hart stort en een getuigenis doet dat hij kwam om zondaren zalig te maken, verlorenen te zoeken en opstandelingen in voorbijgaan van rechtvaardigen tot bekering te roepen en dat zijn bloed van alle zonden reinigt, dan onderhandelt het geloof met dit getuigenis. Het kleeft aan haar vast, wordt daaromtrent geoefend en kan, zo het Gode behaagt, het geloof nauw daarmee te verenigen, niet van dit getuigenis weggedreven noch verstoten worden. Het geloof heeft hier dus een groot werk te doen. Bestaan de werkzaamheden van het geloof in het vastkleven aan Gods getuigenissen en bestaat het leven van een christen in het aannemen en in beoefening brengen van die onderscheidende getuigenissen Gods, het welk zeker zo is, dan is er veel werk voor het geloof te verrichten. Het levend geloof is geen trotse verzekering, noch antinomiaanse vrijmoedigheid. Het ziet zichzelf niet op met het kleed van een valse vrede om zich op het rustbed neer te leggen, of zich in de armen van een vleeslievend gemak uit te strekken. Maar het is een werkende, bedrijvende en zich bewegende genade in de ziel. Iets dat dikwijls hongert en voedsel begeert, dat dikwijls dorst en water verlangt en echter door niets anders gespijst en gelaafd wil worden dan door hetgeen uit Gods mond tot het hart komt. Kent gij daarom zodanige bewegingen, werkingen en oefeningen niet, dan bezit gij het levende geloof van Gods uitverkorenen ook niet. Is er in het geweten geen getuigenis aan het geloof en geen oefening des geloofs met dit getuigenis, als er niets aan het geloof geopenbaard wordt en het geloof geen werkzaamheden met het geopenbaarde vertoont, hoe zou men dan nog twijfelen dat zulke dood zijn, hetzij in de zonde of in een belijdenis? Wederom, als de ziel soms verward in de strikken der verzoekingen zich van God afkeert en tot de gebroken bakken van het vlees, die toch geen water houden, heen spoedt en haar vermaak bij de afgoden zoekt, dan openbaart de Heer een bestraffing aan de conscientie, een plechtig getuigenis van zijn groot ongenoegen over dit inwendige afwijken en verlaten van hem, om onze eigen handenwerk te vereren. De afwijker, die zal in zijn hart met zijn eigen wegen vervuld worden. En wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. En dit getuigenis van het woord paart zich met die van de conscientie. En nu komt de slingering van het lichaam, de kwelling van de onrustige geest en het zuchten en het roepen der ziel onder de zware last van het ongenoegen Gods. Het is een getuigenis van de toren Gods, van zijn rechtvaardige gramschap om onze beledigingen, hem aangedaan. En meent gij dat het geloof dit getuigenis van zich stoot, zeggende, wat stoor ik mij eraan? Ik ben in het verbond, de rotssteen waarop ik sta, is vast genoeg. De zonden die kunnen mij niet verdoemen. Een gelovige kan niet afvallen, mijn nieuwe natuur kan niet zondigen. Zulk een verwaande vrijmoedigheid kent het geloof niet. Het haat zulk een taal, hoewel ze ongodvruchtige beleiders eigen is. Integendeel valt het geloof onder het inwendige getuigenis van Gods bestraffing. Omhelst haar met gevoelige armen, zo niet met de armen der toegenegenheid. Neemt haar als goddelijk aan, brengt haar in beoefening. Beleid voor God hetgeen de bestraffing tegen hem getuigt en kleeft, zo het goddelijke getuigenis aan. En wat God aan de conscientie betuigt, het zij voor of tegen, het geloof neemt dat aan. Zegt hij dat wij oprecht tot zijn eer leven, of anders dat onze bedrijven uit onoprechte bewegingen voortkomen, het geloof neemt beide stilzwijgend aan. Betuigt de Heer dat wij zijn afwijkende kinderen zijn, het geloof neemt dat aan. En in zo te doen handelt het met God daarop. Doet de ziel voor de troon zijner majesteit neervallen en zichzelf in stof en met schaamte verfoeien. Zie daar de gedaante van een christen, niet hooggevoelende en ijdel vertrouwende, om zich te verheffen. Niet als de hoogvliegende arend of de ganse oppervlakte van het gezicht onderzoekende, nog gelijk een rusteloze spreeuw van tak tot tak Gods woord rondgaande, alsof het een boom was. Het geloof is en betoont zich een afhankelijke genade die zich dan alleen beweegt als de Heilige Geest in de raderen is en niets aanneemt dan hetgeen van boven wordt meegedeeld. Indien deze dingen dan al zo zijn, dan vinden wij bij Psalm 123 ook de juiste gedaante des geloofs en daar is het. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. Dan is de uitspraak van Jozefat, toen hij van zijn vijanden omsingeld werd, ook de taal des geloofs. Hoort ze, wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen die zijn op u. Het geloofsoog is derhalve op God. Het verlangt zijn openbaringen en ziet uit en wacht op zijn uitredding. Het zucht naar een getuigenis, naar de toepassing van een druppel bloed der verzoening, naar de uitstorting van zijn genade en het dorst gelijk de droge en verzengde aarde naar de vroege en de spade regen. Het berust niet met een verwaande vrijmoedigheid op iets dat niet dan schijn en inbeelding is, maar het berust enkel en alleen op hetgeen God door zijn heilige geest tot de ziel spreekt. Het bekommert zich niet, gelijk Martha, met veel dienen, met het huis op en neer te drentelen, om de gunst van haar gast door een wel toebereid middagmaal te winnen. Maar het zit met Maria aan zijn voeten, om zijn woorden te horen. Het heeft geen gelijkheid aan de door de duivel bezeten Gadarener, die zichzelf met stenen sloeg, nog aan het vuile zwijn, dat zijn spijzen uit de aarde wroet en zich in het slijk wentelt totdat het van de steilte af in de zee stort. Maar, gelijk de genezen Gadarener, neemt het plaats aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij het verstand, en hem met liefde en aan dankbaarheid aanschouwende bidt het bij dien redder te mogen blijven. Daarom, mijn vrienden, het zij dan in welke staat of op wat hoogte gij in de bevinding zijt, aan Gods getuigenissen te kleven, sterkt u tot wijsheid en genade. Is het genadewerk des Heeren aanvankelijk in uw harten? Ziet gij onder zijn onderwijzingen wat gij van nature zijt, en dompelt hij u in de diepe overtuiging, u voorstellende de zonde uwer jonkheid? Kleef wat ik u bidden mag aan dat getuigenis vast, laat u door wanhoop niet van die plaats verdrijven, nog door vleeselijke vrijmoedigheid daarvan uitstoten. Dartot en speelt niet met deze overtuigingen. Lap het oude kleed der eigen gerechtigheid maar niet op. Zoek voor uw rusteloze gemoed geen rust in een grondige leerkennis, van welke gij nog kracht, nog de zoetigheid gevoelt en kent. Zoek de angsten van uw geweten niet te blussen door te zeggen, als ik een van de uitverkorenen ben, dan zal ik wel zalig worden, en zo niet, wat zal mij dan mijn onrust baten? Kleef met uw ganse ziel aan de getuigenissen Gods. Heeft God u uit de diepte van een verbroken hart te zuchten en te roepen gegeven om te bukken voor zijn waarheid? Kleef dat getuigenis aan. De Heere zal u niet beschamen. Misschien kent gij sommigen aan wie de Heere meer dan aan u doet. Bewijst hij u slechts een schemerende lichtstraal van zijn barmhartigheid en genade, en kunt gij uw aandeel aan het bloed des lams bijna niet bemerken. Ai, kleef toch aan zijn getuigenissen vast. Wellicht hebt gij mensen rondom u die u met verwaandheid willen bedekken, of u tot wanhoop terugzoeken te drijven. Deze willen u storten in dezelfde twijfelingen en angst waar zij zelf mee te kampen hebben. En genen zoeken u tot een ijdel vertrouwen te voeren, waardoor zij zelf opgeblazen zijn. Echter is het tot wijsheid en genade bij het getuigenis te blijven dat God u ontdekt heeft, en hij kan in u dat geloof werken, waardoor gij u aan zijn getuigenis wilt en kunt vastkleven. Doch zijn er die zeggen, hoe weet ik dan dat ik aan Gods getuigenissen kleef? Ik antwoord met een andere vraag, welke zijn de gewaarwordingen en de gevoelens van uw harten met betrekking tot dezelfde? Goddelijke vrees, heilige eerbied, zielsoefening of bevend ontzag voor God? Weet gij van het hart voor God uit te storten? Is uw begeerte tot Hem? Gevoelt gij onderhandeling met zijn volmaaktheden? Dan is er ook een getuigenis van God in uw ziel en gij kleeft aan dezelfde. Doch leidt uw godsdienst tot ijdel vertrouwen, eigen gerechtigheid, hoogwaardigheid, valse gerustheid en tot een zorgeloze en lichtvaardige zin. Bedrieg u dan niet, want gij kleeft niet aan Gods getuigenis. Of anders, gij hebt geen getuigenis van God om eraan vast te kleven. Zo de Heere u aan uw ziel een besef van zijn ongenoegen geeft, wanneer gij hem de nek had toegekeerd, waardoor de schuld in uw ziel en benauwdheid in uw gemoed gekomen zijn. Het zal u tot wijsheid en genade zijn om, gelijk de Heere zegt, een welgevallen te nemen aan de straf uwer ongerechtigheid. Uw mond in het stof te steken en voor hem te belijden, dat gij een vuil monster zijt, keer u niet terzijde af tot een ijdel vertrouwen, waardoor de snede van Gods woord zou verstompen. Maar neem het aan met uw hart, omhels het met uw conscientie en kleef eraan vast als een getuigenis Gods. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Alles wat God aan de conscientie openbaart, het zij dan veroordeling of barmhartigheid, een toelachting zijnde liefde of het fronsen van zijn ongenoegen, een getuigenis voor of tegen de ziel wat met kracht geopenbaard wordt aan en door de Heilige Geest aan de ziel toegepast wordt. De ziel wordt door de aankleving van dit getuigenis op een veilige en gezegende plek gehouden. Maar ach, de wereldse aangelegenheden stellen niet zelden zoveel hinderpalen in de weg ten aanzien van dat vastkleven aan Gods getuigenissen. Trouwens, het is maar al te waar dat een mens een waarheid belijdt te geloven, waarbij hij zich toch moeilijk houdt. Dan eens belet hem de vrees van mensen, die een strik brengt, aan het getuigenis Gods vast te houden. En dan weer is het de verkering met hen die geen vrezen Gods bezitten. Of daar overweldigt hem een aardse geest, of een zorgeloze en lichtvaardige gestalte, die ingewilligd door zijn natuur, alhoewel niet zelden van dode belijders overgeërfd, allen, althans enige van deze hindernissen, beletten een mens in het vastkleven aan Gods getuigenissen. Op een andere tijd beletten de verborgen lokazen, de strikken en de snaren van de Satan hem in het vastkleven aan Gods getuigenissen, en dan eens belet het de toejuiching van geestledige belijders of de vleierij van Gods kinderen, door ons hogere gedachten van onszelf te doen voeden, dan met de waarheid bestaanbaar is. Nu weer is het de stuursheid en de smaad, de spotternij en de verachting van hen, die in een aangematigd vertrouwen voor zichzelf berusten, en onnoemelijke hindernissen die ons van het kleven aan Gods getuigenissen terughouden. Wat geestledige of goddeloze belijders ook mogen zeggen tegen ons, het werk der conscientie, door God gewerkt, het werk des geloofs, is aan Gods getuigenissen, van hoedanige aard ook, vast te kleven. Een kind van God kan niet dan aan datgene dat met kracht ontvangen, met licht, leven en gevoel door de ziel aangenomen en door Jehovah toegepast is, vast te kleven. Het is de band der bevindelijke vereniging tussen God en zijn ziel. Het is dat plechtige aangrijpen en vasthouden van God. En daarom ook stelt de natuurlijke bedorvenheid der ziel zich tegen de begeerte der ziel, om die getuigenissen vast te houden. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Ja, ziel, kleef daaraan maar vast, wat het dan ook kost. Kleef eraan vast, tot elke prijs. Kleef die aan, door kwaad en goed gerucht. Kleef aan het gevoel, aan de bevindelijke godsdienst, aan de levende godzaligheid, aan de innerlijke onderwijzingen van de Heilige Geest en aan alles wat God aan de ziel werkt. Want die daaraan vasthouden, die zullen niet beschaamd worden. De raaf mogen over de druipend natte aarde vliegen om haar dode aas te ontdekken. De duif kleven de ark aan met de olijftak in haar mond. De ondervinding die heeft mij geleerd dat het vastkleven aan Gods getuigenissen door voor vele misslagen bewaart. Als ik mij jaren terugdenk, toen mijn gemoed niet bevestigd in de waarheid en ik in grote beproevingen was, toen ik rondom mij zag vallen, lieve vrienden, deze in die en gene in een andere strik, terwijl mijn gemoed geslingerd als het werd door deze stormen en rukwinden, evenwel aan Gods getuigenissen bleef vastkleven. De plechtige overtuigingen Gods in mijn ziel gewerkt, weerhielden mij van in te dringen in dingen die ik niet kende, noch te steunen op een leer die mij niet bevindelijk geleerd was. Met weemoed heb ik sommige mijner vrienden eerst tot het Arminianisme en daarna tot het Socianisme zien wegdrijven. Deze ging haar een ander derwaarts terzijde af. En wat weerhield mij dan? Niet anders dan deze krachtige overtuiging, door de Heere zelf in mij gewerkt, van alleen en geheel aan Gods getuigenissen te kleven, mij te houden aan wat ik gevoelde, te blijven bij wat ik kende, en daar alleen op te steunen als de enige kabel die mij van een algehele schipbreuk kon beveiligen. Zo bewaarde mij de Heere door die krachtige, alhoewel onzichtbare band, terwijl zij, die meer schenen te weten dan ik, aan mijn rechter en linkerzijde jammerlijk omkwamen. Daarom kan ik enigszins bij bevinden zeggen, ik kleef vast aan uw getuigenissen. En sedert die tijd heb ik ondervonden dat het vastkleven aan Gods getuigenissen mijn conscientie het bestendigste voordeel aanbracht en mij van alle kanten zowel met vrienden als vijanden omringde. Maar op het einde breng ik het vrede in de ziel. En dan komen we bij ons tweede punt. O Heere, beschaam mij niet. Gij bemerkt dus dat het niet vastkleven aan Gods getuigenissen de mens beschaamd maakt. Zo een mens niet bij elk gevaar of bij ieder opoffering, wat het ook kost, aan Gods getuigenissen kleeft, hij zal beschaamd worden. Geeft hij zijn geweten aan de wereldse voordelen prijs, hij zal beschaamd gemaakt worden, zo hij niet bij de onderwijzingen van de Heilige Geest aan zijn ziel blijft, maar terzijde afgaat, hij zal beschaamd gemaakt worden. Wie aan Gods getuigenissen vastkleeft, zal niet beschaamd worden, hoewel de duizenden aan zijn rechter en linkerhand zullen vallen. Want de Heere eigent zich de zodanige toe, zegent en bewaart hem. O Heere, beschaam mij niet. Daar komen ogenblikken waarin de ziel bevreesd is om beschaamd te zullen worden. Hoeveel en grote opofferingen kan ons onze godsdienst kosten? Ongetwijfeld zullen er hier zijn die het mij toestemmen dat aan de ene kant niet de wereld met zijn bezittingen en genietingen en aan de andere kant een goed geweten kan gehouden worden, dat de wereld zich niet ter ener en de godsdienst ter andere zijde laat dulden. En daarom moet de roving uw goederen met blijdschap aangenomen worden. En de smaadheid van Christus meerdere rijkdom geacht worden dan de schatten van Egypte. Was er soms geen vrees van arm te zullen worden? Menigeen van Gods kinderen verontrusten zich dat hun godsdienst hen tot het werkhuis zal brengen. En daarom roepen zij, O Heere, beschaam mij niet. En hier heb ik deze opoffering te doen. Daar word ik gedrongen die bron van winst op te geven en die middelen van bestaan te laten varen. Ik heb klanten in mijn werk verloren. Ik heb weer iets anders moeten laten varen omwille van het geweten. O Heere, beschaam mij niet dat ik elk het zijne geef. Bewaar mij uw naam te onteren en voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Dan eens is een kind van God bevreesd dat het beschaamd zal worden in die plechtige uren die over elk en in ieder komen zal, de uren des doods. Wie gevoelt geen vrees voor beschaamd te zullen worden bij die eindelijke doortrekking van die duistere vallei? Zou mijn godsdienst in die laatste stonde ook door de zeef gaan en bedrog blijken te zijn? O Heere, beschaam mij niet in dat plechtige uur wanneer ik voor u zal moeten verschijnen, zonder enige hulp of enige stem, tenzij gij het zelf zijt. Doch mijn vrienden, die aan Gods getuigenissen kleeft, die zal niet beschaamd worden. Die kennis, bevindelijke kennis, heeft aan de vertorende, maar ook een vriendelijke God, die de onderwijzingen des geestes in zich ook gevoeld, en de kracht des Heeren in zijn ziel ondervonden heeft, die zal niet beschaamd worden. Hij zal niet wanhopende sterven, noch God lasterend de eeuwigheid ingaan, maar hij zal dit leven in de vreze en de liefde Gods verlaten. Ofwel, hij zal sterven met een goede hoop door genade op zijn barmhartigheid, met enige rust der ziel of enig vertrouwen dat hij de zijne is. Soms is de wedergeborene bevreesd dat hij nog openlijk beschaamd gemaakt zal worden voor de mensen, terwijl hij door enige zonde overwonnen werd Evenwel zijn hoop is op God en hij zegt, o Heere, beschaam mij niet. Gij, o Heere, hebt gesproken. Ik haat het kwade. En dat geloof ik, Heere. Gij hebt mij duidelijk gemaakt welk een boos, arglistig, goddeloos en bedriegelijk hart ik heb. En daarop zeg ik, amen, Heere. Gij hebt mij mijn dwaasheid en de onmogelijkheid om mijzelf te behouden aangetoond. En dat geloof ik, Heere. Gij hebt mij gewaarschuwd door bestraffingen, omheind door inwendige kastijdingen. Gij hebt mij bekendgemaakt met hetgeen ik ben en wat er in mijn hart is. En ik geloof het, Heere. Och, dat mij geen zonde verstrikken, dat mij niet overvallen dat u onteert en mij tot schande is, dat geen verdorvenheden de overhand over mij behalen. O, dat toch de vijanden der waarheid niet juichende hey, hey over mij uitroepen. O, Heere, beschaam mij niet. Dan ineens is hij bevreesd dat er ten laatste een oven voor hem gereed zal zijn, welke zal bewijzen dat zijn godsdienst bedrog was, wanneer de Satan recht zal hebben om te zeggen, al uw godsdienst was maar bedrog, en niets dan het gebroed van een snode huichelarij. Het waren niet de onderwijzingen Gods, noch zijn openbaringen, die uw ziel ondervond. Gij ontving nooit enige genade, het was maar een verhitte verbeelding, en niets dan de afschuwelijke werkingen van uw vleeselijke gemoed. Maar de ziel die zegt, ik leef vast aan uw getuigenissen, o Heere, beschaam mij niet. Ik leef vast aan uw werk, ik steun erop en ik heb ook niets anders waar ik mij aan vast kan houden. O Heere, beschaam mij niet. Zo zien wij de betrekking die er bestaat tussen het vastkleven aan Gods getuigenissen en het niet beschaamd worden door de Heere. En hieruit moeten wij als vanzelf besluiten dat zij die geen getuigenis van God ontvangen hebben, of die aan Gods getuigenissen niet vastkleven, beschaamd zullen gemaakt worden. Hoe dikwijls treft men mensen aan die in een ijdel vertrouwen verkeren en zeker en gerust zijn, hoewel God hen daar nooit in plaatste. Zijn de zulke kinderen van God, en ongetwijfeld zijn er zodanige onder, de Heere zal ze beschamen. Hij zal hen beschamen wanneer zij in de oven der verdrukking gaan en hen in engte voeren die zij voorheen niet kenden. Zij kleven niet aan zijn getuigenissen, zij gaan boven dezelfde. En daarom zal hij ze beschamen en ze zullen gewaar worden dat God niet te bedriegen is. Wederom zijn er anderen die de zonde geen zonde noemen en menen dat zij hen niet schaden kunnen. Die nu, zo zeggen zij, vast in Christus staan, daar hun vastigheid in hun eigen ik berust. Zij kleven niet aan de getuigenissen Gods van hulpeloosheid, de ellendigheid, de verwoesting en het schuldige van het schepsel. Zij houden zich niet aan het getuigenis. Arglistig is het hart. Zij kleven niet aan Gods getuigenis, dat niemand veilig is dan die door God bewaard wordt. De Heere zal hen beschaamd maken, mogelijk door ze te laten vallen, door aan hen te bewijzen dat zij tot de zonden kunnen terugkeren en het ook wezenlijk doen, door hen voor hun vijanden te ontbloten en ze met beschaamdheid en verwarring te bedekken. Ach, mijn vrienden, hebben wij, ik, zowel als gij, soms niet beschaamd voor God en zijn volk moeten staan, door niet vast te kleven aan die bevindelijke getuigenissen, welke aan ons geweten vastgeklonken waren? Hebben wij niet met de belijdenis van Ezra moeten instemmen? Ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen. Aan beide zijden heb ik kennis, aan de getuigenissen vast te kleven en door God beschaamd gemaakt te zijn. En helaas, hoevelen zijn er in de zichtbare kerk die hij eens met een eeuwige beschaamdheid bedekken zal, wanneer hij de volheid van zijn toren en zijn gramschap op hen uitgieten zal. Zo ontdekken wij dan een drieërlei klasse van mensen. Allereerst, een beproefd kind van God, dat een goddelijk getuigenis ontvangen heeft en daaraan vastkleeft. De Heere zal het bewaren als de appel zijner ogen, nimmer zal het beschaamd gemaakt worden. Wij zagen ten tweede een klasse, die getuigenissen van God ontvingen, maar door de kracht van Satan en de bedriegerij van hun hart, hebben zij nog in hun bevinding, nog in hun wandel aan die getuigenissen vastgehouden. Deze zal de Heere beschaamd maken, doch niet voor eeuwig. Hij zal hen hier beschamen om hen van een eeuwige beschaming hiernamaals vrij te doen gaan, door pijnlijke oefeningen, door vurige ovens van binnen, Zo niet door openlijke oneer van buiten zal hij hen van hun hoogte afvoeren. Hij zal hen beschamen en zij zullen blozen en schaamrood worden, terwijl zij niet aan zijn getuigenissen hebben vastgehouden, maar zich boven zijn werkingen in hun ziel verheven hebben. En ten derde is er nog een klasse die geen getuigenis van God ontvangen en daarom er niet aan te kleven hebben. God gaf geen getuigenis aan hun ziel. Deze zullen beschaamd en tot eeuwige verachting en schande gesteld worden in die dag, waarin de Heere openbaar maken zal de verborgenheden van aller mensen hart, en zijn oneindige wraak zal uitgieten over de werkers der ongerechtigheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.